Het is weer de derde zondag in de serie die we sinds begin januari zijn gestart met Jezus leven, volgen in het ritme van de rabbi. En vandaag gaat het erom dat het volgen van Jezus, ja, dat is niet iets voor erbij. Dat is niet iets wat er ook nog bij zou kunnen in ons leven. En het is ook niet iets voor in je eentje, dat het goed is en gezond is om Jezus in je eentje te volgen. Nee, Jezus volgen is elke dag leven met hem. En leven voor hem. En ja, dat is soms radicaal. Dat vraagt om radicale keuzes. En ja, het is de bedoeling dat we dat ook juist samen aangaan. Als broers en zussen, als gemeente, als gemeenschap. Dat we leren om vooral ook samen Jezus te volgen. Samen radicaal. En ik wil daar vanuit de Bijbel graag over nadenken. Vanuit Lucas 5. Als je een Bijbel hebt, dan mag je dat opslaan. Om ook in je eigen vertaling mee te lezen. Het komt ook op het scherm. Lucas 5, de eerste 11 versen waar Simon, die we ook kennen als Petrus, en Jacobus en Johannes versteld staan van de wonderbare visvangst, ook op advies van Jezus, dat ze toch nog even moeten vissen, en uiteindelijk ook de roeping om Jezus te gaan volgen vanaf dat moment. Dus Lucas 5, vers 1 tot 11. Er staat toen hij is Jezus, toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genezaret stond. En het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren. Dan zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. En dit alleen al vind ik een mooi gegeven. Niet zozeer dat die vissers aan het netten spoelen waren, maar dat het volk zich verdrong om Jezus om meer te horen van het woord van God. Er was honger. Ze verdrongen zich, want ze wilden meer weten van het woord. Ze wilden meer horen, meer woorden van God horen. Ja, dat is altijd weer, als ik dit lees, meteen ook een spiegel. Man, hoe is dat in mijn leven? Ben ik op dit moment hongerig? Verdring ik mezelf eigenlijk om meer van dat woord, van die waarheid, van die kracht tot me te nemen? Het is meteen een spiegel in deze eerste verse. Hoe is het met mijn honger naar het woord van God? Hoe is het met jouw gretigheid? Om eigenlijk meer zicht te krijgen op de waarheid van Gods woord. Zijn we gretig? Zijn we hongerig zoals daar het volk zich verdrong om Jezus om maar meer te horen. Om maar meer te ontvangen. Om maar meer te kunnen begrijpen. En ik zou best ook meteen al, en dan steken we gewoon een beetje stevig in vanochtend, dat kan natuurlijk best, willen zeggen, je bent op gevaarlijk terrein. Je bent op gevaarlijk terrein als je denkt, joh, ik weet het allemaal wel ongeveer, hoe het in elkaar zit. Ik weet wel hoe het werkt, ik weet hoe de Bijbel in elkaar zit. Natuurlijk, je kunt heel veel kennis hebben van het woord. Je kunt al heel veel snappen van de grote lijnen en van de details. Oh, denk niet dat je ooit bent uitgeleerd in dit leven hier op aarde. Denk niet dat er nog zoveel meer is te ontdekken. Zoveel meer is te proeven. Zoveel meer is te ervaren. Zoveel meer is om te omarmen en ook uit te leven. We zijn nooit uitgeleerd. Dus pas op. Met denken van, joh, ik weet niet of ik het allemaal nog wel nodig heb. Want ik weet wel hoe het werkt. Ik weet wel hoe het zit. Ik loop lang genoeg mee. Laten we ons, net als deze mensen, steeds opnieuw verdringen. Om meer van dat woord tot ons te nemen. Dan lezen we verder in vers 3. Jezus stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, dan zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaren naar de mannen in de andere boten dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo overging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkt. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Even een drinkpauze. Ik was er al bang voor. Het zat er al tijdens de aanbidding, laat ik het zo zeggen. En angst is een slechte iets, dus Jezus zegt ook tegen mij, Arjan, wees maar niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En in het vergelijkbare verhaal in Matthäus 4, en dan lezen we ook die nog misschien wat bekendere woorden, volg mij. Ik zal jullie maken tot vissers van mensen. En Simon en Jacobus en Johannes, die geven eigenlijk meteen gehoor aan die roep van Jezus. Vers 11, en nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter. En volgden ze hem. Bizar. Eigenlijk een bizarre gebeurtenis. Als Jezus zijn onderwijs aan het volk beëindigd heeft. En dan loopt het waarschijnlijk al tegen de middag. Dan geeft hij Simon in vers 4 de opdracht om eigenlijk opnieuw te gaan vissen. Om naar dieper water te varen en daar zijn netten uit te gooien. En dat gaat in tegen alle logica. Gewoon een beetje visser weet dat het niet handig is om overdag te gaan vissen. Want dan zitten de vissen per definitie veel dieper en zijn ze dus veel moeilijker te vangen. Dat is de minst geschikte tijd. En ja, het feit dat ze de nacht daarvoor, wanneer de omstandigheden veel beter waren, ook al helemaal niks hadden gevangen, bood natuurlijk in principe weinig hoop op een goede vangst nu. Nu de omstandigheden nog slechter waren. Wrong time, wrong place zou je zeggen. Maar Simon, die besluit dat hij niet alleen maar wil horen naar de woorden van Jezus, maar dat wat Jezus eigenlijk ook maar van hem vraagt. Dat hij ten alle tijde de bereidheid wil hebben om te doen wat Jezus zegt. En ja, daarmee loopt hij op dat natuurlijk wel het risico. Het risico om bij zijn collega's en bij zijn plaatsgenoten eigenlijk voor schut te komen staan als hij doet wat Jezus zegt. Want ja, de kans is natuurlijk menselijkerwijs groot dat je opnieuw niks zal vangen en iedereen ziet het. Iedereen ziet dat hij op klaarlichte dag, wie doet dat nou als visser, gaat vissen in die diepe wateren. Hij loopt het risico om verschut te gaan omdat hij ervoor kiest om te luisteren naar de woorden van Jezus ook toe te passen in zijn leven. En is dat voor ons grotendeels niet hetzelfde? Dat we het soms ook zo ongelooflijk lastig vinden. Om Jezus radicaal na te volgen op één of meerdere levensgebieden. Omdat we daarmee misschien onszelf wel belachelijk maken bij andere mensen. Bij onze familie, onze vrienden, onze buren, onze studie- of klasgenoten. Misschien zelfs wel bij mede-VBG'ers. Van jongen. Die is wel erg radicaal in het navolgen van Jezus. Dat toch de tendens is die we horen van, oh, mag het ook normaal. Je hoeft toch Jezus niet overal in je leven bij te betrekken. Ik heb die woorden wel eens gehoord. Die woorden zijn wel eens tegen mij gesproken. Kan dat ook normaal? Het hoeft toch niet alles te beslaan van je leven? En dan moet ik zeggen, ja, ik wil het wel, maar als dat tegen je wordt gezegd, als je dat proeft om je heen, het kan je zomaar beroven van een stukje vrijmoedigheid in het willen volgen, het radicaal willen volgen van Jezus. Want ik kan niet anders zeggen, sorry, als je dat eventueel lastig vindt. Maar ik kies ervoor om mijn leven in te richten naar wat ik daarin ontvang van Jezus. Wat hij zegt, wat hij aanreikt, daar wil ik mijn leven op baseren. Dat mag je belachelijk vinden, maar dat verandert mijn keus niet. Maar of we daadwerkelijk doen wat God zegt, of we daadwerkelijk doen wat Jezus van ons vraagt, dat heeft wel een beetje te maken misschien met hoe andere mensen daarop zouden kunnen reageren. Maar ik denk dat het voor een veel groter deel nog te maken heeft met eigenlijk hoe wij zelf God zien. Vertrouwen we God? En dat heb ik wel eens vaker genoemd, maar dat is zo cruciaal. Klopt ons Godsbeeld wel? Als we eigenlijk denken van ja, maar dit doe ik toch maar niet in mijn leven. Of dit zie ik niet zitten. Of hier denk ik toch anders over. Vertrouw wel erop dat God, dat Jezus het beste voor ogen heeft met ons. Als hij zegt dat het bijvoorbeeld beter is om seksualiteit te bewaren voor binnen het huwelijk. hoe belachelijk misschien je klasgenoten, je studiegenoten, je vrienden dat ook maar zouden kunnen vinden. Vertrouwen erop dat God het beste met ons voor heeft. Als hij zegt dat het bijvoorbeeld zaliger is om te geven dan te ontvangen. Maak je jezelf niet belachelijk. Als je toch niet eerst en vooral zorgt dat je je eigen schaapjes op het droge hebt. Nou, vertrouw mij maar, zegt Jezus. En vertrouw erop dat God het beste met ons voor ogen heeft. Als hij zegt, ja, wat hij ook maar tegen ons zegt. Maar dat hij dat zegt, dat hij dat vraagt. Dat hij ons oproept om ons leven zo in te richten. Omdat hij aan de ene kant zijn heiligheid, maar wel degelijk ook ons geluk voor ogen heeft. En dan wel zijn definitie van ons geluk. Niet het geluk van het winnen van de staatsloterij, maar het geluk van voldoening. Het geluk van zekerheid van bestemming voor de eeuwigheid. Het geluk, het diepe geluk van het ontvangen. Het beantwoorden en het doorgeven van zijn liefde. En ik heb het af en toe nodig om me dat opnieuw weer in te prenten. Ik weet niet hoe het bij jou werkt. Maar ik ben soms wel geneigd om zomaar weer terug te zakken eigenlijk. Terug te zakken in comfort en in vluchtige voldoening, in vluchtig vermaak. Maar het is gewoon niet waartoe ik, dat is niet waartoe wij op aarde zijn. Ik ben bedoeld om zijn liefde te ontvangen. En dat is genoeg. U bent genoeg voor mij. Ik ben bedoeld om zijn liefde te ontvangen. En bijna als vanzelf zal daaruit ook het verlangen komen om die liefde te beantwoorden. Met aanbidding, maar ook met de manier waarop ik mijn leven inricht. En zal toch ook dat in ons uitwerken dat we niks liever willen dan zijn liefde ook doorgeven aan zoveel mogelijk mensen. Want er is niks mooiers, er is niks krachtigers, er is niks puurders dan dat ook mogen ervaren van de liefde van God. En Petrus die vertrouwde er in ieder geval wel op. Dat Jezus het beste met hem voor had. Toen hij dat eigenlijk rare voorstel deed om overdag dan toch nog maar een keer te gaan vissen. De woorden van Jezus wogen zwaarder dan wat mensen ook maar zouden vinden. Meester, zegt hij. Rabbi, staat daar. Op uw woord. Omdat u het zegt, Jezus. Omdat u het zegt, Jezus, zal ik de netten uitwerpen. Het is niet logisch. Maar het is wel goddelijk. En het resultaat is verbluffend. Tegen alle verwachtingen in vangen ze zo'n enorme school vissen dat de netten dreigden te scheuren. En dat er een enorme school vissen op één plek zwom in het meer van Galilea, ja, dat kwam wel vaker voor. Maar blijkbaar kon Jezus door die diepte van die wateren heen kijken en wist hij precies waar die school vissen dan zwom. Dat was het mirakel. Hij wist waar de vissen zwommen. En ja, als Jezus dwars door dat donkere water kan zien waar de vissen zwemmen, dat deed bij Petrus ook het besef groeien. Ja, maar dan kan hij ook door de diepte van mijn hart kijken. Dan ziet Jezus dus ook alles wat er in mijn hart zit. En wat er in mijn hart zit en wat er in jouw hart zit. Wat er in ieder van ons hart zit. En dus zien we zijn reactie in vers 8. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. En als we daar in eerste instantie nuchter naar kijken, dan ja, lijkt die reactie van Petrus eigenlijk in geen enkele opzicht in een goede verhouding te staan tot wat er gebeurd is. Als hij zich alleen maar schaamt om zijn aanvankelijke misschien gebrek aan vertrouwen in Jezus, dan is de typering dat hij zichzelf een zondaar noemt, is gewoon sterk uitgedroogd. Want hij was een ervaren visser. En uiteindelijk heeft hij toch nog geluisterd. Hij wist als visser dat omstandigheden ideaal zijn. Maar toch, uiteindelijk, hij heeft wel gedaan wat Jezus van hem vraagt. En ze waren mee dan uiteindelijk nu Jezus vraagt om van hem weg te gaan, valt daar niet uit te verklaren. Er is hier meer aan de hand. Er is hier meer aan de hand dan alleen maar het ontzag van die grote visvangst. Want uit de reactie van Petrus kunnen we opmaken dat hij zich op dat moment echt geconfronteerd weet met de openbaring van Gods tegenwoordigheid. Dat is wat Petrus ervaart. God openbaart zich hier, op dit moment, aan hem. En dat kun je ook eigenlijk wel zien, want de beschrijving van zijn reactie doet ook denken aan een aantal van die grote roepingsverhalen in het Oude Testament. Waar mensen als Mozes, Jesaja, Ezekiel bij hun roeping ook zo'n bijzondere ervaring hebben van Gods tegenwoordigheid. En zich daarbij ook meteen bewust worden van hun eigen zondigheid. En dat zal de reden zijn waarom Petrus hier neerknielt voor Jezus. Petrus realiseert zich dat Gods heiligheid en zijn eigen zondigheid, dat gewoon niet samen kan gaan. Het kan elkaar niet verdragen. En daarom vraagt hij Jezus om bij hem weg te gaan. Want waar Jezus is, daar is ook God. En dat moment, die bijzondere ervaring van Gods tegenwoordigheid, dat is wat we zo verlangen. Dat ook hier gebeurt. We zijn als leiding zo diep overtuigd dat het echt niet gaat gebeuren, verdere ontwikkeling van de gemeente, door onze slimmigheid. Door onze al dan niet kwaliteit. We zijn er diep van overtuigd dat mensen uiteindelijk ook in ons midden tot geloof zullen komen. Omdat ze ontmoeting zullen hebben met de levende God. En daarom is dat we verlangen gewoon. Het belangrijkste verlangen voor een dienst is niet dat we denken van, we gaan met een lekker gevoel naar huis, want we hebben zo lekker gezongen. Of we hebben een mooi woord ontvangen, daar kunnen we wat mee. Het verlangen daar veel bovenuit stijgen is dat wij een ontmoeting hebben met de levende God. Dat we zijn tegenwoordigheid ervaren. En toen ik daarover nadacht van tevoren, dacht ik, waarom zullen we daar niet gewoon heel concreet om bidden? Gewoon ook nu, tijdens de preek. Dat ieder van ons, hoe we hier ook zitten, misschien zijn we nog wel zoekend en tastend. Dat we gewoon nu, deze ochtend, echt iets zullen ervaren van God. Zijn tastbare aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid hier, nu, vanochtend. Want er zijn ook genoeg mensen, oprecht gelovig, maar ook jaloers op anderen, die zomaar van alles lijken te ervaren met God en zelf, heb je eigenlijk nog maar zo weinig ervaren. Oh, ik verlang het zo voor jou dan ook. Dat je Gods tegenwoordigheid ervaart. Dat je ervaart dat hij spreekt tot jou. Dat je mag weten van ik ben gezien. En het kan zijn nu. Het kan zijn als we nu gaan bidden daarvoor. Het kan zijn tijdens de viering van het avondmaal. Tijdens het zingen van een lied. Ik verlang er zo naar dat is wat er hier gebeurt in de gemeente. Zullen we daar gewoon nu om bidden. En ja, mag het gewoon gebeuren. Dat wat Petrus ervoert, dat het ook gewoon nu opnieuw werkelijkheid wordt. Uw tastbare aanwezigheid. Voor ieder van ons. De ervaring van uw tegenwoordigheid. De ervaring van uw heiligheid. Van uw liefde. Heer, of dat nou is via het woord. Via het bidden, via het avondmaal. Via het zingen, via de ontmoeting straks. Heer, openbaar uzelf aan ons. Misschien voor het eerst. Of opnieuw. Kom. Kom, Heilige Geest. Zoals we het net zongen, Heer. Daal neer met uw vuur. Raak ons. Spreek tot ons, Heer. Heilig, heilig bent u, Heer, daar met uw geest op ons neer.
u, Heer. Daal met uw geest.
Amen. Ik ben denk ik de enige persoon die zonder auditie weer een microfoon versterkt zingt op het podium. Ja, waar waren we? Lucas 5 geloof ik, hè? En als dan het verhaal van Lucas 5 verder gaat, dan zien we dat Jezus ook de woorden gebruikt die we in de Bijbel zo vaak zien. Als er sprake is van een goddelijke verschijning. He, als God zelf of als de engelen tot mensen spreken. Want Jezus zegt die woorden die God dan ook zo vaak spreekt, die engelen zo vaak spreken als ze verschijnen ook in de majesteit. Want Jezus zei tegen Simon, wees niet bang. Wees niet bang, wees niet bevreesd Simon. Voortaan zul je mensen vangen. Wees niet bang. We hoeven nooit bang te zijn voor God. We hoeven nooit angstig te zijn voor wat God van ons vraagt. Voor hoe God naar ons kijkt. Want Hij is zo bewogen met ontferming voor ieder van ons. Voor hoe het in ons leven gaat. Voor hoe we soms zoekend en tastend en worstend zijn. Wees niet bang. Maar ga vooral naar Hem toe. En dat bevestigt ook dat Petrus meer dan alleen, niet alleen maar onder de indruk was van het wonder als zodanig. Hij is bevreesd omdat hij oog in oog staat met Gods gezant. En hij weet, God gaat niet samen met mijn zondigheid. Dat kan hij niet verdragen. Maar Jezus stelt hem gerust. En hij spreekt hem een woord over zijn toekomstige loopbaan als visser van mensen. En mooi, dat Griekse werkwoord wat daarvoor vissen of vangen staat, sogreo, dat hier wordt gebruikt, dat betekent letterlijk vangen en in leven laten. Dus het is ook bijzonder geschikt om Petrus' nieuwe roeping als verkondiger van het evangelie te omschrijven. Waardoor mensen gered worden uit de toestand waarin ze zijn, de toestand die duister is, en uiteindelijk het eeuwige leven ontvangen. En juist ook vanuit de roeping van Simon krijgt dat wonder van die visvang nog meer betekenis. Want het wonder is niet in de eerste plaats bedoeld om de macht van Jezus te laten zien. Of zijn specifieke voorzienigheid in onverwachte situaties. Nee, dat wonder is ook bedoeld om te laten zien met welk bovennatuurlijk succes die bediening van Petrus als visser van mensen uiteindelijk straks gepaard zal gaan. Tenminste, als Petrus gehoorzaam is aan die roeping van Jezus. Om inderdaad uiteindelijk ook zijn netten uit te werken om mensen te vangen voor het koninkrijk. En net als bij het vissen zal God zelf ervoor zorgen dat mensen gewonnen gaan worden voor het koninkrijk. Dat is niet de verdienste van Petrus, dat is uiteindelijk God die dat doet. Dat lezen we ook, Lucas beschrijft dat ook in handelingen, de eerste 15 hoofdstukken. Dat zijn eigenlijk ook gewoon de handelingen van de Heilige Geest. Die laat zien hoe hij door Petrus en die anderen heen ook mensen steeds opnieuw vangt voor het koninkrijk. En wat een geruststelling is dat, ook voor ons vandaag. Deze kerk gaat zich niet verder ontwikkelen, gaat niet groeien, zoals net al zei, door onze mooie plannetjes. Of door de kwaliteit of gebrek aan kwaliteit van dingen. Deze kerk groeit. Daar zijn we diep van overtuigd. Daar zijn we dankbaar voor de groei die er is geweest. Omdat God zelf toevoegt. Omdat God zelf steeds opnieuw weer spreekt in de levens van mensen. Dat is waar we naar verlangen. Dat is naar het uitstrekken. En natuurlijk plannen maken daaromheen is goed, is nodig. Want dan werkt God doorheen. Maar Hij is het die toevoegt. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. En dat zien we hier ook gebeuren. En die nieuwe roeping, die gaat gestalte krijgen in het nauw samen optrekken met Jezus zelf. Petrus wordt er niet meteen op uitgestuurd van laat je vis achter en ga nu maar mensen vangen. Nee, hij mag eerst leren wat het betekent om Jezus te volgen. En dan geven ze meteen gehoor aan. Dat zien we in vers 11. Nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en ze volgden hem. En het is belangrijk. Dit is een belangrijk feit gewoon ook in dat leven, het ritme van de rabbi, om dit te snappen. Dat Jezus die verzamelt een groep discipelen om hem heen. Want Jezus volgen, dat doe je samen. Groeien, doe je samen. En deze mannen lieten alles achter. Grote keuzes maakten ze daar op dat moment. En ze omarmden eigenlijk een nieuwe manier van leven. Waarin ze gemeentebouwers werden. Waarin ze brievenschrijvers werden met ongekende impact. En Theo zal volgende week ook spreken over dat samen optrekken. Hoe doe je dat dan samen? En welke vragen mogen we elkaar ook samen stellen onderweg in het volgen van Jezus? En als laatste punt wil ik nog graag stilstaan bij zo'n ander cruciaal gevolg uit die roeping die Jezus doet. Want Jezus maakt daarmee ook een belangrijk statement. Hij wil niet dat Petrus en Jacobus en Johannes en die andere discipelen, hij wil niet dat ze op een afstandje blijven toekijken. Dat ze nu dan even weer een stukje onderwijs meepakken en ergens weer een wonder van Jezus zien en beschouwen en daar vol verbazing bij staan. Nee, Jezus wil ze elke dag bij zich. Jezus verlangt niet naar zondagschristenen. Jezus verlangt naar elke dag christenen. En dat is een groot statement wat hij hier maakt. Geen hang naar op de top van de berg aanbidding tijdens de dienst op zondag. En dat is het dan maar voor deze week. Nee, het zijn in zijn tegenwoordigheid dag aan dag. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom verlangt Jezus erna om iedere dag opnieuw contact te hebben? Met Petrus. Met die andere discipelen die hij om zich heen verzamelt. Maar ook met jou en met mij. Nou, waarom hij dat verlangt? Onder andere omdat, zoals 2 Korinthe 4 vers 16 dat zegt, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Het is een dagelijks proces met Jezus waarin we worden vernieuwd, waarin we groeien, waarin we bloeien. En ik zie te vaak, we zien te vaak dat christenen na een enthousiaste eerste fase in het geloof komen in Jezus, dat ze terugvallen. Juist als dit principe niet is geleerd. Als we na ons tot geloof komen, na onze bekering, niet leren wat het is om dag aan dag vernieuwd te worden. En dan zijn we bijna niet in staat. Dan moeten we gewoon eerlijker zijn. Dan zijn we bijna niet in staat om de verlangens van deze wereld, of eigenlijk onze oude natuur, om die te weerstaan. Het grote geheim van het volgen van Jezus is dat we dag aan dag met hem zijn. Hij wil dolgraag elke dag opnieuw zijn werk in de hemel in jou en in mij voortzetten. Maar de sleutel daarvoor ligt bij ons. Niet bij hem. De sleutel ligt bij ons. Onze ziel moet elke dag opnieuw de keuze maken om hem ook de ruimte te geven om te kunnen spreken. Om te kunnen voeden. Om de ziel te kunnen verzorgen als dat nodig is. Elke dag de tijd en de ruimte om zijn liefde, zijn genade, maar ook zijn heiliging in ons te kunnen uitwerken. Tijd, doorgebracht met Jezus, elke dag opnieuw, is de onmisbare voorwaarde voor groei, is de onmisbare voorwaarde voor kracht. En daarom geloof ik ook zo in dat geloofsdoel 2020 van ononderbroken 24/7 gebed. Daar geloven zal het gebeuren. Op de knieën. In de nabijheid van Jezus. In zijn tegenwoordigheid. En als we leren om iedere dag tijd met Jezus af te zonderen. En ja, ik weet hoe lastig dat is. Je zou nog kunnen zeggen, Arjan, maar jij hebt makkelijk praten. Jouw werkkamer zit gewoon boven het huis van gebed. Wat is het probleem voor jou? Ook voor mij is het dan elke keer opnieuw een keuze om daadwerkelijk tijd alleen door te brengen in het huis van gebed. Niet dat dat de enige plek is waar je die tegenwoordig kunt ervaren. Voor mij is het een hele goede plek. Want ik ervaar al weinig afleiding. Maar je kunt ook andere plekken uiteraard hebben waar je bent. Maar het is een keuze. Ook voor mij is het een keuze om los te breken. Alle dingen die er maar zijn in ons leven. Zeggen we, ja, maar nu kies ik er weer voor. Om de stilte te zoeken. Heilige stilte. Ik kies ervoor om nu alleen maar te willen zijn met Jezus. Niet dat ook weer zelf in te vullen. Deels wel, maar deels ook gewoon te zijn. En hem te laten spreken in mijn leven. Het is een keuze voor onze ziel. Maar als we dan dat aanleren. En ergens daar ook die discipline in nemen. Om ons te gaan afzonderen met grote regelmaat. En dan zullen we, dat is gewoon de belofte die eraan vast zit, dan zullen we zijn tegenwoordigheid steeds opnieuw ervaren. Waardoor we ook veel meer in staat zullen zijn om hem ook de hele dag door lief te hebben. Dat we niet denken van, nou ja, we loggen even in 's ochtends en de rest van de dag doen we weer andere dingen. En dan 's avonds hebben we ook nog even weer contact. Nee, dat je de hele dag door ook in staat bent om in verbinding te leven. Juist ook, vind dat zijn basis in die tijd van afzondering. Die we allemaal zo nodig hebben. En wat is het dan heerlijk om juist nu ook vanochtend avondmaal te vieren. Want ook daarin kunnen we zijn tegenwoordigheid ervaren. Brood en wijn. Dat nieuwe verbond in zijn bloed. En de waarde en de kracht van dat bloed. Hij is de waarde en de kracht van het leven van Jezus. Zo bijzonder. Elke druppel van dat bloed, wat uiteindelijk tot ons komt ook in de wijn, bezitten de levenskracht van de eeuwigheid. Dus als ik deel heb aan dat bloed door het drinken van de wijn, en dan deel ik niet alleen in de verzoening die het heeft bewerkt, dan deel ik ook in de vergeving die het heeft verworven. Dan deel ik ook in de intense liefde waarvan die bloedstorting de openbaring is. Ik deel in de liefde van God als ik gewoon ook de wijn tot me neem. En de wijn, of het bloed in het Oude Testament ook, zie je dat expliciet. Bloed staat voor het leven. Dus wij nemen gewoon dat leven van Jezus tot ons als we drinken van de wijn. En laat ons dat gebed zijn als we de wijn nemen, dat ook zullen ervaren. Dat het leven van Jezus gewoon in geestelijk opzicht ook weer in ons stroomt. En daarom mogen we die beker, die de beker der dankzegging is, ook drinken. Ja, vanuit blijdschap. Vanuit de vreugde over de grenzeloze genade die God ons aanbiedt in Jezus. Dus laten we ook vrijmoedig daarin samen aangaan. Amen.